Broeders, zusters, goedemorgen. Ja, er is al een voormelding gedaan wat betreft het gedeelte waar ik over ga spreken. Dat is ook al aangekondigd een paar weken terug. Daniël 6, en we hebben daar ook een lied over gezongen. 503 uit de bundel. Een korte inleiding. We weten dat zowel Daniël als zijn drie vrienden op zeer jonge leeftijd, pakweg waren nog in de tiende leeftijd, aan het hof van Babel terecht zijn gekomen. In de ballingschap. Weggevoerd omdat Israël in zonde leefde. Ja, en dan kom je aan het hof te Babel. Eén grote occulte situatie. Niet gemakkelijk. En wat is het dan bijzonder, dat deze vier jonge mannen het woord van God zo in hun hart hadden, dat ze weigerden om het voedsel te nemen dat gewijd was aan de afgoderij. En dat op straffen van de dood. En dat brengt me ook naar deze tijd. We leven best wel in een hele moeilijke tijd. Angst overheerst en het christelijk geloof komt steeds meer onder druk te staan. En wat zijn dan de keuzes die je maakt? Nu, we hebben de vorige keer mogen stilstaan bij de drie vrienden die door het geloof in de vurige oven belanden. Maar God bewaarde hen. Het had ook anders kunnen zijn. En nu, vanmorgen, wil ik een aantal gedachten met u delen wat betreft het gebed en de trouw van Daniël aan zijn hemelse vader. Ondanks alle bedreigingen en complotten die tegen hem werden. Ja, die complotten, wil ik zeggen, die tegen hem werden gehouden. Die... Laat me zo zeggen, toen ik hier deze week over nadacht, en het is natuurlijk een heel bekend gedeelte, of wat een situatie dat mensen, de jaloezie van mensen, zo ver kan brengen dat je elkaar gaat verraden. Maar goed, er is niks nieuws onder de zon. Ik wil een aantal teksten met u lezen uit Daniël 6. Ik ga niet het hele hoofdstuk met u lezen, maar ik begin bij vers 11. We lezen daar het volgende. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. En meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Persen die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op uw verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen. Maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. tot zonsondergang spande hij zich in om hen te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van meten en persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebber, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël veranderd zou kunnen worden, niet veranderd zou kunnen worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door, geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. En de koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Tot zover. Dat is eigenlijk een heel bijzonder gedeelte, broeder, zuster. Jaloezie. Daniël had een voortreffelijke positie gekregen aan het hof van Nebukadnezar. Hij stak, om het zo te zeggen, met koppen en schouders boven zijn toenmalige volksgenoten, tussen haakjes, uit. De stadhouders, de koning had dat uitbesteed allemaal, en er waren plannen om Daniël over het hele rijk eigenlijk zijn macht uit te oefenen, of hem verantwoordelijk te stellen, zo moet ik dat zeggen, voor Nebukadnezar. En dan komt de jaloezie. En daar komt ook nog bij, hij was een Joodse man. En dat lag heel gevoelig. En dat is in deze tijd is dat ook zo, broeder, zuster. Het Joodse volk is altijd door de hele geschiedenis heen een voorwerp geweest van de macht der duisternis om de pijlen daarop af te schieten. En dat zie je vandaag ook nog. Wat er ook in de wereld gebeurt, de Joden krijgen de schuld ervan. En waarom, vraag je af? Nu, dat is wel heel duidelijk. Er is een belofte wat er rust op het volk van God. De Heer heeft die belofte best verwoord in de Bijbel. Er staan zoveel dingen in die ons daarop wijzen. Natuurlijk is het zo dat de Joden op dit moment, Gods volk, niet op de plaats innemen die God op het oog heeft. Vanwege ook de zonde. Maar de beloftes van God zijn onberouwelijk. En hij komt ook tot zijn doel. Maar het is natuurlijk wel heel bizar, laat me het zo zeggen, dat mensen die goed willen, dat die altijd het voorwerp worden van jaloezie, of de schuld krijgen van iets wat ze nooit hebben gedaan. En daar is de wereld niet in veranderd, broeders, zusters. Ik denk, als we even de ogen vestigen op de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Hij heeft 3 jaar, goeddoende, is hier rondgegaan, hier op aarde. Hij genas mensen, hij sprak met mensen, hij bemoedigde mensen, hij vertroostte mensen. En wat was zijn loon? Wat ook zijn broeders, om het zomaar even te zeggen, hem gaf? Het kruis. Hoe kan het toch? Hoe kan het dat mensen zo agressief worden en zo'n houding innemen, terwijl alleen maar goedwillende bedoelingen zijn. Nu, er woedt hier op aarde, en dat is altijd zo geweest, een enorme geestelijke strijd. Zodra wij, u en ik, en ook die thuis met ons verbonden zijn, zodra wij het voornemen hebben om van harte de Heer Jezus te volgen, eerlijk en oprecht, met een rein geweten, dan gaat er iets fout. En dat is ook bij gelovigen onderling zo. Helaas moet ik dat zeggen. Dat ook gebeurt. Dat oprechte bedoelingen vaak niet gewaardeerd worden. Maar God ziet het hart aan. En ik denk, als we het boek Daniël lezen, het boek Daniël is eigenlijk een sleutel tot het boek Openbaring, want Daniël die onthult namelijk door Gods openbaring en enorme dingen naar de toekomst toe, waar we nu ook mee te maken hebben. Maar je ziet ook de enorme trouw, het voornemen. En broeder, zuster, mag ik u vanmorgen vragen, wat is uw voornemen? Blijft u recht opstaan in alle strijd die wij te voeren hebben in deze wereld? Durven we nog keuzes te maken? En ik zie heel veel mensen terugtrekken als het er werkelijk om gaat, dat men zegt van, ik ga even achter een boom staan. Hier doe ik even niet aan mee, want het zou mij kunnen schaden. En dan moet u zich voorstellen, ik heb dat al gezegd, toen deze jonge mannen aan het hof kwamen te Babel en weigerden te eten van koningstafel, dat was op straffen van de dood. En toch bleef ze de trouw aan God zelf. En ik denk dat daar ook het diepe geheim ligt van het geloven van welke keuzes maak je in je leven. Nu, we weten dat ook, en dat heb ik vorige keer met u behandeld, van ook een heel bekend gedeelte, van wij hebben geen verantwoording af te leggen wat betreft ons geloof aan de overheid of aan mensen, maar aan God. Dat is het punt waar het om gaat. Wij moeten de sporen volgen van de Heer Jezus. Dat mag duidelijk zijn. En al is daar nog zoveel kritiek op, dat is natuurlijk best soms heel verdrietig, maar je moet toch doorgaan voor de keuzes die je gemaakt hebt. Nu, we weten een voortreffelijke positie van Daniël. Maar hij was ook trouw. En ik vind dat zo bijzonder. 3 maal per dag boog hij zijn knieën. En ik wil je de geest mee terugnemen naar die momenten. Hij had een woning met een bovenzaal. En ik zou dat thema ook wel met u willen behandelen vanmorgen. Leven in de bovenzaal. Hij had een bovenzaal. En wat gebeurt er? 3 keer per dag buigt hij zijn knieën. Hij doet de vensters open naar Jeruzalem. En hij bidt hard op. Dat mag je wel eens afvragen. En hier zitten natuurlijk vanmorgen ook, en ook die thuis met ons verbonden zijn, van veel alleengaande. Mag ik u vragen, bid u hard op? En als u ergens eet, in een restaurant of in een hotel, bid u hard op? Dat is even de vraag, hè? Durven we laten zien dat we anders zijn? We zijn niet beter, maar anders. Nou, dat is even de vraag. Maar Daniël, die had die goede gewoonte, dat hij zijn knieën boog. En de levende God aanriep, hem dankte, hem bidde, maar ook smeekte. Daniël was een van de mannen die God eraan herinnerde. In alle eerbied zeg ik dat. Het staat ook in Daniël. Hè? God eraan herinnerde. Die 70-jarige ballingschap die is bijna voorbij. En u hebt beloofd dat we weer terug zouden komen. Wat mooi, hè. Maar weet u, wat een voorrecht. We zijn vanmorgen bij elkaar. En wat een voorrecht dat wij gelovigen om ons heen hebben waar je mee kunt bidden. Daniel was maar alleen op dat moment. Hij had niemand waar hij mee kon bidden. Ja, zijn drie vrienden. Daar had hij regelmatig contact mee. Maar toch een stukje eenzaamheid. Maar ik wil u bemoedigen. Heb je ook in die eenzaamheid dat je zegt, dan ga ik mee naar de Heer toe. Ik had van de week wat een wonderlijke ontmoeting. Zomaar een alledaagse passage. Ik was op bezoek bij een zuster. En die werd regelmatig geholpen door iemand die bij mij in de buurt woont. En hoe het is gekomen, maar soms ben je het onderwerp van gesprekken. Nou, dat is natuurlijk heel prettig, of het nou positief of negatief is. Maar als ze over mij praten, dan rust een ander. He? Dat is heel belangrijk. Maar goed, toen zei ze op een gegeven moment, ja, ik zie die man lopen, die is zeker heel eenzaam. Want hij loopt iedere dag. Ik maak iedere dag een wandeling, als het kan. Als ik geen andere verplichting heb, maar ik probeer het toch te doen. Nou, ze zei, daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. Maar weet u, dan krijg je al een etiket opgeplakt, hè? Die man is eenzaam. Nou, zo is de mens. Nou, ik ben helemaal niet eenzaam, hoor. Ik ben wel alleen, maar ik ben niet eenzaam. Maar het gebed, broeders, zusters, is natuurlijk heel, dat is gemeenschappelijk. Het gebed heeft een enorme kracht. Dat lezen we ook in het begin van Handelingen. Als de gemeente bij elkaar is, hè, dan gaat er een enorme kracht van uit. Maar het gebed is ook individueel. Want als je alleen bent, en nogmaals, dan kom ik even op het feit dat er heel veel mensen alleen gaan zijn. Dan heb je maar één ding wat altijd open staat. En waar je altijd alles aan kwijt kunt. En dat is het gebed en je contact met je hemelse vader. Dat wil ik u echt toe. Wensen, u die alleen bent. Maar ook als je samen bent als echtpaar. Het verbijstert me soms dat ik in gesprek kom met mensen dat man en vrouw niet samen kunnen bidden. Dan schamen ze zich voor elkaar. Daar moet je wel even stil van worden. Hè? Hoe kan het toch? Dat je je schaamt als je samen in gebed gaat. En toch ligt daar een enorme kracht. Dat je samen bidt. Ik mis dat enorm. We hadden samen altijd een tijd van gebed, mijn vrouw en ik. Dan bid je voor je kinderen, je bidt voor je familieleden, je bidt voor je vrienden. Noemt u maar op. En we zien ook aan Daniel natuurlijk, inhoudelijk wordt er niet duidelijk gezegd, ja, in grote lijnen, waar Daniel voor bad. Maar je kunt er gerust voor zijn dat hij breed zijn wensen neerlegde bij God. En hij dankte en hij prees God. Maar goed, dat heeft hij altijd gedaan. En hij kreeg daar ook de vrijheid toe. Dat hebben we ook gelezen. Er was niemand die hem daarover lastig viel. Tot op het moment dat de jaloezie naar boven toe kwam. En dan komt er een wet van Meden en Persen. En de koning is zo naïef om dat te tekenen. En dan zie je van dat de tegenstander van God altijd erop uit is gelovigen te elimineren. Want ja, als je op, laten we zeggen, we hebben nog de ruimte om samen te komen. We hebben de ruimte nog om met elkaar te bidden. Maar het christelijk geloof staat enorm onder druk, broeders, zusters. Want je mag overal aan meepraten, en dat zie je dus ook vanuit de overheid, de religie die wordt wel gestimuleerd, en er moet voor alle godsdiensten moet ruimte gecreëerd worden, We worden, sorry dat ik het zo zeg, maar we worden vergeven met moskeeën en al dit soort toestanden meer. Maar als het gaat om het christelijk geloof, en om de fundamenten van het christelijk geloof, dan heb je een probleem. En dat is altijd zo geweest. En dat zie je in de tijd van Daniel was dat natuurlijk ook het geval. Maar wat is het dan belangrijk? He, dat complot werd gesmeed, om het zo maar te zeggen. En de koning, nogmaals, was zo naïef om dat te tekenen. En dan is de wet van Meden en Persen. En toen hadden ze iets van, ziezo. Nou hebben we Daniël te pakken. Want in hun hart waren de tegenstanders, wisten ze, hij zou nooit zijn God verloochenen. Dat getuigenis had hij wel opgebouwd, te midden van Babel. En dat deed hij ook. Want wat hebben we gelezen? Toen Daniël, vers 11, moet je even teruggaan. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Dapper, hè? Hij liet zich niet ontmoedigen. Terwijl hij wist van de dood staat mij te wachten. Maar hij was daar niet. Hij was daar niet bang voor. Hij was trouw aan zijn God. En broeders, zusters, laten we maar eerlijk zijn. Ze kunnen ons het leven ontnemen. Maar we gaan er alleen maar op vooruit dat ze dat doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je in die wetenschap en in dat geloof ook verder mag leven. En er zijn heel veel, laten we zeggen, gelovigen voor ons, geloofshelden, het Oude Testament, die dezelfde principes hebben, nooit hebben gebogen voor de macht van de duisternis. Maar trouw bleven aan God, ondanks. Als u Hebreeën 11 daarover leeft, dan zegt dat al genoeg. De geloofshelden, hè, dat is een greep uit het Oude Testament, maar die geloofshelden, die bleven stand houden. En hij hoort dit. En dan gaat zijn huis binnen, hebben we gelezen. Gaat u met me mee? En daar ligt hij op knieën. Vensters open naar Jeruzalem. En ik denk dat het een prachtige betekenis. Wij bidden ook met de vensters open naar Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem. Dat is boven. Het contact zoeken met onze hemelse Vader. Niet je laten beïnvloeden door angst of wat dan ook maar. Nee, gehoorzaam zijn. En ik hoop dat u die momenten van gebed ook kent. De ene die heeft het 's morgens. En natuurlijk is het goed om 3 tijdstippen per dag toch even stil te staan. Hè? Net zoals Daniël, en je gebed uit te spreken. U mag het gerust weten, ik bid in de nacht. En ik vind het heerlijk om te praten met mijn hemelse Vader. En er komen soms heel veel zorgen op je aan. U kent dat. Dat hebben we allemaal. Heel veel dingen die om je heen gebeuren. En wat is het dan mooi dat je uit kunt spreken. Dat je gewoon op een gewone manier met hem kunt spreken. In alle rust. En dat je weet, hij hoort. Hij hoort naar onze gebeden. Er is een God die hoort, is het lied. Wat toch bijzonder. Nu, wat gebeurde er bij Daniël? Ze hadden zoiets, we gaan even naar zijn huis toe, ze gaan onder het raam staan. Wat apart, hè? Gaan onder het raam staan om te luisteren, want ze wilden hem natuurlijk te grazen nemen. Dat was het verhaal. En ze horen hem bidden. En als je dan een geopend hart zal hebben, laten we het zeggen, van die mensen die eigenlijk alleen maar één ding hadden, hij moet van het toneel verdwijnen. Nou broeder, zuster, ik denk te mogen zeggen vanmorgen, er is maar één wens van de wereld, dat de gelovigen van het toneel verdwijnen. En dat Israël de zee in wordt gedreven. Daar zou de duivel zijn zin hebben. En dat is, mag ik dat zo zeggen vanmorgen? Het zal echt een enorme opluchting zijn als de gemeente weggenomen wordt van deze aarde. Want dan kunnen ze aan gang gaan. Dan is de kurk wat de wereld op drijft, die is weg. Het geweten van de wereld is verdwenen. Nu, verraders. En ze gaan naar de koning. En dan dringt het besef tot de koning door als hij dit hoort. Want hij was zeer op Daniël gesteld. Dat kun je wel lezen uit dit gedeelte. Ook hij was zeer op Daniël gesteld. Vandaar ook dat hij de beheerder wilde laten maken van zijn totale rijk. Want hij stak met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Hij was betrouwbaar. En dat was een geweldig getuigenis. Betrouwbaar zijn, eerlijk zijn. Hij was trouw aan zijn God. Hij was niet trouw aan de afgoderij. Daar heeft hij zich altijd, heeft hij altijd afstand van gehouden. Maar hij was trouw aan God. En dat kwam in zijn werkzaamheden tot uitdrukking. Heel bijzonder. En dan zie je dat de koning, die doet alles, die stelt alles in zijn werk om Daniël te redden. Dat hebben we gelezen met elkaar, broeders, zusters. Toen de koning dit woord, ik ga dat nog even met u lezen. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Nou, en dan komen die mannen. Ja, maar koning, er is een wet van Mede en Perzen. U mag het niet herroepen. Nee, op geen enkele manier. U hebt het gezegd. Nu, is dit geen, lees het dat nog even. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning, weet, o koning, dat het een wet is van Mede en Perzen, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Als we dat lezen, broeders, zusters, want hij wist natuurlijk dat dit zou gebeuren. De koning die kon hier niet onderuit komen. Wat is het bijzonder? En ik denk dat we daar goed over na moeten denken van waar gaan wij in mee in onze samenleving? Ik denk dat het heel belangrijk is dat voordat je soms stappen neemt of iets doet. Nou, ik zal het maar even horizontaal maken. Als ik aangetekende post krijg, die stuur ik altijd weer weg. Die wil ik niet hebben. Ik heb het een paar keer gehad, dan kreeg ik aangetekende post. En dan zei hij, wilt u even tekenen? Ik zei, nee, dat doe ik niet. Neem maar weer mee. Moet we meenemen? Hij zei, u moet tekenen. Ik zei, ik moet niks. Ik zei, ik kan me gewoon voor mijn dood zonder tekenen. Wat staat er in die getekende brief? Dat weet ik toch niet? Dus neem maar weer mee. Je moet altijd nadenken wat je doet. Misschien dat je het een beetje vreemd bent. Maar ik heb mijn kinderen geleerd door te zeggen, je moet beginnen nee te zeggen. En dan kun je altijd nog nadenken, misschien een lange tijdje, dat er een ja uitkomt. Maar dat is heel belangrijk. We worden niet altijd benaderd met goede bedoelingen, broeder, zuster. En daar moet je goed over nadenken. Je ziet ook dat deze koning, die tekent iets, hè, want hij voelde zich gestreeld. Hè. Alleen, hij mocht aanbeden worden, maar hij denkt niet na. Want als hij even na had gedacht, dan dacht hij, ja, maar ik heb dienaren die ik zeer hoog acht. En als ik dit teken, dat betekent dat ik hun dood vonnis teken. Zo was het. Maar goed, de koning nam het woord en zei tegen Daniël, heel bijzonder, hè? De koning, lezen we nog even, nam het woord en zei tegen Daniël, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dat is de taal van een ongelovige. Deze man geloofde niet. Is toch weer bijzonder, hè? Wat een krachtige getuigenis Daniël had voor in zijn omgeving. Deze koning die wist dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die Daniël voortdurend eerde, dat die de macht had om Daniël te verlossen. En als u nu, maak even een zijsprongetje, door het Oude Testament heen gaat. En u volgt het volk Israël. Die op een wonderlijke wijze verlost is uit Egypte. Die wonderdaden die waren bij alle omringende volken bekend. En regelmatig lees je dan ook van, ja maar, dan verwezen ze naar het moment dat Israël door de zee was getrokken en noemt u maar op en al die wonderen. Men weet het. Voor een groot gedeelte. Maar men gaat er niet in mee. Er werd een steen, we gaan verder, gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn macht hebben, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis en de nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Dat is het gevolg, broeders en zusters, van verkeerde beslissingen. Dat gaat vaak ten koste van je nachtrust. Het maakt je onzeker. Je geweten begint te knagen. En dat was bij deze koning ook het geval. En wat dan is er van, ik denk, we staan nu achter deze geschiedenissen. En ik mag wel zeggen, zo van, dat Daniël meer vrede had in de leeuwenkuil dan de koning op zijn bed. Dat kun je wel zeggen. Want zo was het. We staan nu achter deze geschiedenis. Maar wat zal deze man geworsteld hebben? Het was een van zijn belangrijkste dienaren, dreigde hij kwijt te raken. En toch was er in zijn hart het vertrouwen en ook de overtuiging dat de God van Daniël hem zou kunnen verlossen. Daniël zou kunnen verlossen. En dan gaat u vroeg in de morgen. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. Nou, dat hebben we gelezen. Vroeg in de morgen toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Nou, daar ga je dan op weg. Dat is een koning, een machtig bevelhebber. Hè? Had een enorme macht in die tijd. Deze man in zijn onzekerheid. Nou, ik denk dat hij gedacht heeft, ik hoop dat niemand me ziet lopen. Hè? Ik vul dat even in natuurlijk. En vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. Ja, wat zijn dan de woorden? De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Wat bijzonder, broeders, zuster. Wist hij dat Daniël nog leefde? Hij had een sterk vermoeden van wel. En hij gaat toch ondanks alles. En ik denk dat hij zonder enige vorm van dienaren of wat dan ook om hem heen had. Want het is natuurlijk eigenlijk belachelijk kun je zeggen. Van niemand overleefde de leeuwenkuil. Alleen de machtige hand van de God van Abraham, Isaac en Jacob stond boven alle dingen. En als dan die droeve stem Daniël aanroept, dan komt de reactie. Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Geloven. Dat is heel kostbaar. Vertrouwen op God. Er is een kort koor wat zegt, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En dat vertrouwen wordt nooit beschaamd. Broeder, zuster. En dat zien we dus hier duidelijk in het boek Daniël naar voren toe komen. Je hoeft voor niets of niemand te vrezen. Angst is voor de gelovigen een slechte raadgever voor alles en iedereen, maar voor de gelovigen helemaal. Wees niet angstig, zegt de Heer, want ik ben de Heere, uw God, in alle situaties en in alle omstandigheden. De situatie en het verhaal, de geschiedenis, moet ik zeggen, gaat door. Toen werd de koning zeer verheugd daarover. En hij beval Daniël uit de kuil te trekken. En toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Bijzonder, hè? Hij vertrouwde op God. En ik moet u zeggen, nou spreek ik natuurlijk vanuit mijn eigen hart, maar wat ontbreekt het ons vaak aan vertrouwen, broeders, zusters? Dat we letten op de omstandigheden. Dat we letten op wat anderen over ons zeggen. Dat we letten van wat gebeurt er als we dat en dat doen. He? Maar we doen God tekort. Want hij staat boven alle dingen. Boven alles. Hij is de machtige van Israël. En daar wil ik u vanmorgen ook mee bemoedigen. Dus ik nogmaals dat koor herhaal. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dat is een hele diepe gedachte. We maken ons vaak zorgen om ons dagelijks onderhoud. En wat kan er snel iets gebeuren dat je het allemaal kwijtraakt? Denk aan de grote brand die woedde en de grote branden. En in één keer ben je alle bezittingen kwijt. Alles is weggevaagd. Geen herinneringen meer. Je huis en je haard is allemaal weg. En dan denk ik wat er ook in het Oude Testament staat. Hè? Van, al zal alles maar ontnomen worden. Toch zal ik mij verheugen op de Heer mijn God. En dat is genade. En God geeft nooit geen voorschot op genade, broeder, zuster. Deze week nog met iemand besproken, die best wel ook, en hoe komt dat dan, en hoe komt dat dan? En ja, ik wil graag dit nog, en ik wil graag dat nog. Mijn advies is, leef bij de dag. Dank God, iedere morgen, dat er water uit de kraan komt. Dat er kleding is, dat er voedsel is. Dat je mag opstaan. En dat je het leven ontvangt in zijn hand. En de dag van morgen, we weten niet eens, ik wil u niet bang maken, we hebben niet eens een garantie dat we morgen nog leven. Er is geen enkele garantie voor. Nu leven we. En ik denk dat die dankbaarheid aan God en wat er ook gebeurt. En broeders, zusters, ik wil het nogmaals zeggen, maar het is een diepgaande gedachte. God geeft nooit geen voorschot. Hij geeft genade op het moment dat we het nodig hebben. Ik heb het alles een keer met u gedeeld, maar ik wil het vanmorgen nog een keer herhalen. Toen mijn jongste dochter van 38 jaar bezig was met de laatste fase van haar leven. En ik heb haar, goddank als vader, tot aan de dood mogen begeleiden. Ik heb veel met haar gebeden. En toen ze dan het bericht kreeg, we kunnen niks meer voor je betekenen. We hebben geen behandeling meer. Toen zaten we samen in het zonnetje te wachten op het gesprek wat zou komen. En toen zei ze tegen me, pap, hoe nu verder? Dat kan ik je niet vertellen. Eén ding kan ik je zeggen. Je krijgt levenskracht. En je krijgt stervensgenade. Je bent jong. Je hebt twee jonge kinderen. Je hebt een man. Levenskracht en stervensgenade. En weet u wat er gebeurd is in het leven? Wil ik u echt mee bemoedigen. Dat is niet gebonden aan haar leeftijd. Haar leven. Het kaarsje ging langzamerhand uit. Maar op een bepaald moment. Toen kwam die omslag. De levenskracht vloeide weg. En de genade van God. Die werd zo duidelijk in haar leven zichtbaar. En ze had zo'n verlangen om naar de Heer Jezus te gaan. Dat was haar diepe wens. Ik wil dat nog met u delen. Toen wij een zondag voor haar sterfdag, toen wij oppasten bij haar, want de man was naar de kerk toe gegaan, naar de samenkomst met de kinderen. En toen kwam hij terug en toen zei hij, en toen vroeg ze van, hoe is het geweest? Ze zei, ze een hele fijne dienst, ze hebben veel voor je gebeden. Weet je wat ze zei? Toch niet om genezing, want ik wil naar de Heer. Snapt u? Dat is genade. Maar dat krijg je op het moment dat je het nodig hebt. Ik bedoel, toen ga weer terug naar Daniel. Toen Daniel werd opgepakt. En in de leeuwenkuil, naar de leeuwenkuil moet. Wist hij niet dat hij het zou overleven. Maar God komt nooit te vroeg. Hij komt nooit te laat. Hij komt altijd op tijd. Vergeet dat nooit, broeder, zuster. En die levenslessen en die prachtige geschiedenis, die we lezen in Gods woord, bemoedigen ons juist ook in deze tijd, waar allemaal omringd is door onzekerheden. Ik hoef het niet te vertellen, de wereld is een Sodom en Gomorra aan het worden. Het is echt onvoorstelbaar. De zonde die viert hoogtij. En dat is ook niet de vraag, en daar wil ik zo langzamerhand ook mee afsluiten, het is ook niet de vraag dat de Heer komt, maar wanneer die komt. He? Dat is het. En daar zien we naar uit. En dan zegt u misschien, en er zijn meerdere mensen die dat zeggen, ja, maar dat zei Paulus ook al. En we zijn 2000 jaar verder. Ja, maar we zijn nu wel gezien het profetisch woord, staan we aan de vooravond dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. En wat is het dan prachtig, hè? Dan gaat het geloof van over in de aanschouwer. We gaan nog even een paar dingen, want wat gebeurt er? De koning laat die mensen toch even te laten zien hoe het verloopt. Hè? De koning laat die mensen tevoorschijn komen en ze worden met hun gezinnen, vreselijk hè, in de leeuwenkuil gegooid. Nog voordat ze de grond raakten, hadden de leeuwen hun al vermorzeld. Dat is het gevolg van de verrader, van de jaloezie. Van de mensen die niet rekening wil houden met God. Zij werden niet bewaard. En hun occultisme en hun afgoderij kon hun op geen enkele manier bewaren voor de leeuwen. Maar de levende God van Daniel, broeder, zuster, en daar staan we voor vanmorgen. En die verkondig ik, de levende God van Daniel, die is bemachtigd ons uit elke situatie te bevrijden. Hem zij de kracht, de heerlijkheid, de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen.